Dit is De Wereld in 30 Minuten, een podcast van Columbus Travel, waarin we jou in een half uurtje enthousiast maken over je volgende reisbestemming. Met in deze aflevering Vietnam. Het komende half uur nemen Columbus hoofdredacteur Mark McIntosh en SRC-reizen Vietnam-expert Frits van Noorden je mee van Sapa tot aan de Mekong-delta en voorzien je van alle reisinformatie en praktische tips voor een onvergetelijke tijd in dit prachtige Aziatische land.
Welkom bij deze aflevering van De Wereld in 30 Minuten over Vietnam. Mijn naam is Mark McIntosh en ik ben de hoofdredacteur van Columbus Travel. In het komende half uur neem ik jullie mee naar toch wel een van de mooiste landen van Azië. En dat doe ik niet alleen. Wij gaan op pad samen met Frits van Noorden, reisexpert en reisleider bij SRC Reizen. Welkom Frits.
Dankjewel Mark.
Laat ik even met de deur in huis vallen. Hoe onderscheidt Vietnam zich eigenlijk van alle andere Zuidoost-Aziatische landen?
Ik weet niet of het zich echt onderscheidt, maar het heeft gewoon heel veel aspecten wat gasten, toeristen gewoon aanspreekt. Sowieso alle mooie dingen die je daar ziet. De toegankelijkheid van het land, de makkelijke manier van reizen, de supervriendelijkheid van de mensen, de manier waarop zij richting toeristen doen. Vind ik heel belangrijk. Gewoon op een respectvolle manier.
Zeer gastvrij, hè?
Ja, heel gastvrij. Heel gastvrij. Lekker eten.
Absoluut een highlight van elke
absoluut.
Reis.
Heel belangrijk.
Frits, laten we even bij het begin beginnen. Wat kun je aanraden voor mensen die naar het land willen afreizen? Hoe kom ik er het beste?
Nou, de beste manier, de eenvoudigste, is natuurlijk via het vliegtuig. Je kunt vanuit Nederland al een elektronisch visum aanvragen. Dat is veel goedkoper. $25. Je moet er dan alleen voor zorgen dat je het niet via een officieel visumbureau doet, maar gewoon via een site van de Vietnamese overheid. En dan is dat heel snel is dat geregeld. Heb je binnen een paar dagen heb jij je e-visa thuis.
Ja. Zijn er andere voorbereidingen waar ik rekening mee moet houden? Dan denk ik bijvoorbeeld aan inentingen.
Inentingen, ja. Is altijd een moeilijk onderwerp. Ik verwijs daarvoor toch altijd naar de GGD. Die hebben toch de beste inzichten daarin. Maar het belangrijkste is toch wel dat je ook bijvoorbeeld DATE meeneemt. Tegen de mug. En dan met name in het warme gedeelte, midden en vooral in het zuidelijke gedeelte, in de Mekong. Veel water, veel rivieren, veel muggen aanwezig. Dus dat is toch wel iets wat je absoluut in je koffer moet hebben.
Ja, waar je bedacht op moet zijn. Hoe zit het met het plaatselijke vervoer? Wat raad je aan voor mensen die één of meerdere regio's juist in Vietnam willen bezoeken?
Nou, in Vietnam, stel je voor je start in Hanoi. En dat is een goede basis om te beginnen. En je wilt van daaruit, wil je bijvoorbeeld naar Sapa of je wil naar Ha Long Bay of naar een andere plek daar in het noorden. Er zijn overal in de stad, in de oude stad, zijn boekingskantoortjes. Prijzen komen bijna allemaal met elkaar overeen. En dan kan je gewoon op een hele veilige manier kan je een toertje boeken. Weet je, een Vietnamees die zal je ook niet gaan afzetten. Vietnamees wil zaken doen, die wil geld verdienen. Wat iedereen wil doen natuurlijk. Maar ze doen het op een eerlijke manier. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je te veel betaalt.
Ter plekke kun je dus veel regelen.
Ja, je kan heel veel ter plekke regelen. Ja.
Hoe zit het met het vervoer? Gaat veel met de auto of juist met een bus? Zijn er treinen?
Nou, de trein die zou ik niet direct aanraden. Er gaat een trein van Hanoi helemaal naar het zuiden, naar Saigon. Nou, dan ben je minimaal 30 uur onderweg. Is niet de meest comfortabele manier van reizen. Maar op zich is het wel heel leuk om een keer een stukje te doen. En als je zegt, nou, ik wil toch een keer dat gevoel van de lokale wil ik ook meemaken. Ja, dan zou ik zeggen, pak een stukje trein. En dan heb je dat ook weer gedaan. Op zich is dat leuk. Maar als je weinig tijd hebt, dan zou ik zeggen, pak een vliegtuig. Bijvoorbeeld van Hanoi naar Hue in het midden van Vietnam. En dan kan je daarna nog weer met vliegtuig naar het zuiden. Ja. Maar er wordt natuurlijk ook heel veel met de bus gedaan. Als je bijvoorbeeld naar Ha Long Bay gaat, of noordoosten van Vietnam. Die kan je ook vanuit Hanoi allemaal regelen.
Ja, duidelijk. Wat raad je aan qua beste reistijd?
Dat is altijd zo'n moeilijke vraag. Weet je, het hangt er vanaf wat je wil gaan doen. Als je bijvoorbeeld naar Sapa wilt. En Sapa, dat is wat hooggebergte in Vietnam. Dat ligt noordwestelijk van Hanoi. Dan moet je daar echt zijn in de periode eind april tot en met eind september. Ik ben er zelf privé ooit een keer in november, december geweest. Dan ben ik reisleider, maar ik had me niet goed voorbereid. Dus ik ging er naartoe en ik heb daar 3 dagen alleen maar in de mist gezeten. Ik heb niks van Sapa gezien. Ik heb wel een hele leuke tijd gehad, daar niet van. Maar als je echt iets wilt zien, zeker van die rijstterrasbouw, daar staat Sapa onbekend, dan moet je echt in die lente-zomermaanden gaan. Want er zijn prachtige groene velden heb je dan. In september zijn ze de rijst aan het oogsten. Ook prachtig om te zien. Dus dat is voor dan een hele goede tijd. Maar voor de rest van Vietnam is die periode weer bloedheet. Dan kan het in het midden, dan kan het zo 35 graden zijn. In het zuiden ook 35 graden, is het regenseizoen. Dus ja, dan kan je beter niet daar zijn. Als je bijvoorbeeld naar het midden en het zuiden wilt gaan, dan kan je beter in de maanden januari tot en met maart, april daar zijn.
Ja,
het vindt... Dus ja, het is weet je, een reis zonder klimatologische problemen is in geen enkele maand te maken. Je hebt altijd kans of op regen of op mist, maar het kan ook gewoon helemaal 100% goed gaan.
Ja, eigenlijk verdient het meerdere reizen, als ik het zo
zeg. Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk zouden we een reisje in de zomer in het noorden moeten doen en dan een andere periode naar het midden en het zuiden.
Ja. Ja. We reizen van het noorden naar het zuiden af. Ja. We gaan beginnen met een aantal culturele highlights. En bespreken dan nog wat nationale parken, natuurgebieden die echt must-sees zijn. Laten we beginnen met de culturele highlights in het noorden. En dan zakken we langzaam inderdaad af naar het midden. En pakken we ook nog het zuiden mee. Waar zou jij graag mee van start willen gaan?
Nou, als je in Hanoi begint, dan ga je als eerste naar de oude wijk van Hanoi. Dat is een wijk uit de 16e, 17e eeuw. En daar lijkt het gewoon nog echt alsof de tijd heeft stilgestaan. Natuurlijk zijn er heel veel toeristen die er allemaal willen kijken. Maar het leven op straat, hoe de mensen hun eten klaarmaken, hoe ze handelen, dat is iets wat ze al eeuwenlang eigenlijk op diezelfde manier doen. En zittend op hun hurken of op die kleine plastic krukjes. Ze trekken zich weinig aan van de toerist. Mensen gaan gewoon door met de dingen die ze moeten doen. En als het regent, altijd prachtig als het regent, dan komen van alle kanten komen de zeiltjes komen tevoorschijn, de poncho's. En onverstoorbaar gaan de mensen gewoon door. En dat is voor mij, weet je, ook al heb je een hele lange reis gemaakt daar naartoe. Je bent gewoon heel moe, ook met de jetlag. Maar op het moment dat je daar gaat lopen door die oude stad, ja, dan krijg je gewoon zo'n energieboost. Dan voel je die vermoeidheid niet meer.
Nee. En Hanoi is meteen ook een van de beste plekken om alle culinaire highlights van
Hanoi te ontdekken. Ja, Hanoi kan je heerlijk eten. Ik vind zelf in het noorden, in het midden van Vietnam, eet je het lekkerste. Zuidelijk heeft toch een iets andere keuken. Maar die fijne, goede smaken, die vind je in Hanoi. En zeker ook in Hue en Hoi An, waar we later nog komen.
Ja. We gaan verder. Mm-hmm. Wat kun je nog meer aanraden in het noorden als het gaat om culturele bezienswaardigheden?
Nou, als je in Hanoi bent, moet je ook zeker naar de literatuurtempel gaan. Dat is een tempel uit de 11e eeuw. Toen was Vietnam net onafhankelijk geworden van China. Het noorden van Vietnam, bijna 10 eeuwen lang bezit geweest van de Chinezen. Toen kwamen ze vrij en hebben ze hun eigen culturele stempel ook op de stad hebben ze gelegd. En de literatuurtempel is daar een heel mooi voorbeeld van. Wordt ook wel de tempel van Confucius genoemd. En het mooie van die tempel is dat er eigenlijk altijd scholieren zijn. Scholieren gaan naar die tempel toe om te bidden voor goede schoolresultaten. Ze denken dan soms van ja, goed studeren, dat hoeft niet meer. Als ik maar gewoon wat offertjes breng en een vroom gezicht trek en bid, dan kom ik er ook wel. En de kinderen zijn er altijd heel mooi gekleed. Zeker de wat ouderen. Als je de oudere jonge dames hebt, die hebben dan zo'n heel mooi lang gewaad aan. De oude dai, het typische Vietnamese kledingstuk voor de vrouw. Ziet er geweldig uit. En ook de jongens, die hebben hun best gedaan om een mooi pak aan te trekken. En die staan er een beetje onhandig bij. De meisjes heel elegant, maar die jongens een beetje plomp. Maar ze vinden het altijd leuk als ze dan westerse toeristen komen. En ze willen daarmee altijd op de foto. Ik was er een paar weken geleden ook weer. Nou, dan ben je gewoon een half uur, drie kwartier ben je bezig om van de ene groep naar de andere groep te gaan. Want dan willen ze foto's met je maken. Nou, misschien is dat toch wel het allerleukste onderdeel van die literatuurtempel.
Ja, en het geeft ook weer aan hoe gastvrij en open de lokale bevolking is. Hè? Ja,
mensen willen gewoon graag ook in contact komen met de westerlingen.
Ja. Hoe kun je wat meer vertellen over de tempelcultuur sowieso en de religies?
Ja, Vietnam zijn ongeveer 5% van de bevolking is Rooms-Katholiek. Dat is natuurlijk nog uit de Franse periode. En de rest die zegt dan boeddhistisch te zijn. Wil niet zeggen dat ze altijd naar een tempel gaan. Er zijn bepaalde momenten, daar gaan ze er wel naartoe. Dat heeft met sterfdagen te maken van familieleden. Dan ga je even naar de tempel om jouw familie weer te eren. Dat is met het nieuwe jaar. En je hebt de zogenaamde Tet nieuwjaar. Dat hangt af van de maanstand. Dat was dit jaar in begin februari. Nou, dan moet je niet naar een tempel gaan, een westerling, want dan word je overlopen door de Vietnamezen. En ze komen er allemaal om te bidden en om te offeren. Maar de mensen weten eigenlijk diep in hun hart, weten ze niet wat het boeddhisme inhoudt.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, het boeddhisme houdt in dat je eigenlijk afstand moet doen van alle zakelijke dingen. Dingen loslaten. En volgens de Boeddha werden wij mensen ongelukkig, omdat we altijd krampachtig aan het wereldse vasthielden. En hij zei van, als je dat allemaal loslaat, dan kan je een staat van verlichting bereiken. Even heel simpel gezegd. Maar de mensen, die gaan naar die tempel toe. En die komen daar om te bidden voor een nieuwe brommer. Een knappere vriend of vriendin.
Of een diploma.
Of een diploma, of een betere baan, meer geld. Ja. En ze zien toch heel vaak zien ze de Boeddha als een soort Sinterklaas. Dat klinkt oneerbiedig. Maar ik vind het zo'n mooi gezicht. Dan staan ze daar met wierookstokjes in de hand. Staan ze te bidden. Ze offeren ook altijd. Want ze weten ook donders goed. Ik vraag wat, maar ik moet eerst even wat geven.
Ja.
En dan geven ze fruit. Of er liggen koekjes. Of ze komen met een treetje met bier komen ze aanzetten. Maakt allemaal niet uit wat je geeft. Of mooie bloemen. En natuurlijk, overal waar je om vraagt, dat krijg je niet. Het zou mooi zijn als het wel zo werkte, maar zo werkt het niet. Maar een Vietnamees, die wordt daar niet boos om. Die denkt dan van, oh, heb ik misschien toch te weinig geofferd. Moet ik de volgende keer toch maar iets meer gaan brengen.
Ja, het is een moderne interpretatie.
Ja, een zeer moderne interpretatie. Maar ik vind het wel prachtig om te zien hoe ze toch iedere keer weer naar die tempels toe gaan.
Ja.
En een van de leuke dingen vind ik ook bij winkeltjes, bij restaurants, in hotels. Overal hebben ze ook een heel klein altaartje staan. En dat is een altaartje gewijd aan de money god. En dat moet 's morgens natuurlijk ook geofferd worden. En dat doen ze ook altijd, 's morgens om 6 uur, 7 uur, voordat de tent open gaat. Maar dat doen ze soms ook om 1 uur, 's middags. En dan zie ik dat. En ik zeg, waarom ga je nu pas offeren? Ja, ik heb vanmorgen nog niks verdiend, dus ik moet toch nog even weer wat extra's moet ik doen.
Ja.
En zo is de Vietnamese altijd mee bezig.
Mooi.
Op een leuke manier.
Ja. We gaan wat verder kijken naar andere bezienswaardigheden. Laten we Hanoi uitgaan en de rest van het noorden verkennen. Wat kun je nog meer aanraden?
Ja, dat is in het noorden natuurlijk Halong Bay. Daar komen we ook wel direct op een stukje natuur. Maar dat maakt denk ik niet zoveel uit.
Het is een mooie combinatie natuurlijk.
Ja, mooie combinatie. Halong Bay is tegenwoordig via de snelweg is dat met ongeveer 2,5, 3 uur is dat te bereiken. Je moet eerst die drukke stad uit en dan daarna gaat het heel snel. Ja, en daar heb je het prachtige karstgebergte. Al die bergtoppen daar midden in de zee. En daar vaar je dan met een boot, vaar je daar doorheen. En als je dan mooi weer hebt, ook niet altijd gegarandeerd, dan kan je echt de mooiste plaatjes kan je schieten.
Wat raad je aan voor mensen die de drukte willen vermijden? Want het is een van de populairste attracties van Vietnam.
Ja. Ja, de drukte vermijden, dat is niet mogelijk.
Dat is een gegeven?
Ja, dat is gewoon absoluut een gegeven. Ik ben dan nou net terug uit Halong Bay. En ik heb toen ook mijn gasten heb ik gewoon voorbereid op de drukte. Van de vele boten die er zijn, de vele toeristen die dat allemaal willen zien. En ik begrijp dat heel goed. Het is gewoon zo mooi. Dan zeg ik ook van, ja, probeer al die boten, al die toeristen niet te zien, maar focus je op de natuur. En je kan je ontzettend gaan ergeren aan alle toeristen en al die andere boten. Maar als je er gewoon niet naar kijkt, niet mee bezig bent en gewoon de schitterende natuur ziet, ja, dan kan je nog steeds daar genieten.
Dat is eigenlijk een boeddhistische kijk erop.
Ja, eigenlijk wel. Ik heb er toch nog iets aan overgehouden. Ja.
Een andere highlight in het noorden is Sapa. Hè? We hadden het net al over de rijstvelden. Kun je daar wat meer over vertellen?
Nou, je hebt de rijstbouw natuurlijk in Vietnam. In het zuiden heb je 3 rijstoogsten mogelijk. In het midden 2. Maar in het noorden, waar het veel kouder is, is er maar eentje. En daar heb je in het noorden, in Sapa, heb je al die terrassen. En die worden dan begin april worden ze ingezaaid. En dat inzaaien, ja, daar heb ik zoveel respect voor. De mensen die doen dat echt plantje voor plantje voor plantje. Het zijn vooral de vrouwen. Het land is natuurlijk eerst omgeploegd. Het is wat nat gemaakt. Dus die staan er in de modder en zetten al die plantjes keurig op een rij. En daardoor heb ik ook zelf heel veel respect gekregen voor rijst. Vroeger ging ik heel makkelijk met rijst om. Ja, schep maar een bakje rijst vol. En als het dan half leeg was, dan ik had geen zin meer, liet ik het staan. En nu heb ik zoiets van, iedere korrel, bij wijze van spreken, die moet gewoon op. Omdat ik weet dat mensen daar zo hard voor gewerkt hebben. Ja. Maar het is gewoon een heel, die Sapa, het is gewoon een heel kleurrijk gezicht. Niet alleen door die groene of gele terrassen. Geel als de rijst bijna geoogst kan worden. Maar het zijn vooral ook de minderheden daar. In Sapa heb je veel verschillende minderheden. En die mensen die lopen nog steeds in een zeer kleurrijke klederdracht. Lopen ze daar rond. En als wij naar Volendam gaan, dan is het vaak de klederdracht voor de toerist. Maar dat is gewoon hun dagelijkse kleding. Ze vinden het mooi om zich te onderscheiden ook van de andere bevolkingsgroepen. Zo van, wij zijn de rode Hmong en jullie zijn de zwarte Hmong. En kijk, wij zien er toch eigenlijk veel mooier uit.
Ja. Zijn er ook bepaalde culturele activiteiten die je zelf kunt ervaren daar? Juist om inderdaad een inkijkje te krijgen in de cultuur?
Nou, die had je vroeger wel. Toen had je de zogenaamde huwelijksmarkt op Sapa, waar de jongelui, de lokalen, elkaar ontmoeten. En ja, er was een soort een dating gebeuren. En dat werd zo gigantisch toeristisch dat het eigenlijk niet meer te bezoeken is. Maar je hebt het eigenlijk ook niet nodig. Weet je, als je naar Sapa gaat, je kunt er prachtige wandelingen maken. Wel pittig, want je loopt toch door die terrassen allemaal, over de bergen. Nou, meestal ben je dan 's avonds ben je ook wel, zeker na een biertje of een wijntje, dan ben je ook gewoon moe.
Ja, maar voldaan.
Ja, absoluut, absoluut.
Kunnen we verder trekken naar het centrale deel van het land?
Helemaal goed.
Wat kun je daar aanraden?
Nou, je moet eigenlijk, sowieso moet je Hue aandoen. Hanoi is een tijd lang, eeuwenlang is dat de keizerlijke hoofdstad geweest van Vietnam. Dat is in het begin 1800 is dat verplaatst naar Hue. En daar is de keizer en zijn opvolgers, die zijn er begonnen ook met het bouwen van een hele keizerlijke stad. Die keizerlijke stad, die heb ik ooit als toerist in 1996 voor het eerst bezocht. Er was weinig meer van te zien. Toen ik als reisleider in 2007 daar voor het eerst kwam, stonden er een aantal gebouwen die je kon bekijken. Maar ik was met ongeveer 1,5 uur was ik daar klaar. Ik was nu dus een paar weken geleden. En ze hebben daar werkelijk het oude paleis, wat zich bevindt in de verboden keizerlijke stad, die hebben ze helemaal gerestaureerd. Nou, je weet niet wat je ziet.
Kun je het proberen kort te beschrijven?
Ja, weet je, met al die traditionele Vietnamese elementen uit de natuur. Denk aan drakenmotieven, denk aan allerlei bloemmotieven, ook andere beesten en bloemen uit de natuur. Dat hebben ze allemaal met mozaïek, hebben ze dat aan de buitenkant ingelegd. Het ziet er een beetje misschien druk uit, maar het is wel heel Vietnamees. En als je daar binnenkomt, ja, dan kan je je echt voorstellen hoe de keizer vroeger leefde, samen daar met zijn concubines. Het is echt een verrijking van het hele terrein van de keizerlijke stad. Dus ik had er nu gewoon een hele ochtend had ik ervoor nodig om, ja, dat allemaal te zien.
Ja, en je hebt zeker een gids ook nodig om wat extra toelichting te krijgen.
Als je met mij gaat, heb je geen gids nodig. Maar nee, als je, weet je, als je daar zelfstandig naartoe gaat, ja, dan is het wel handig als je een gids bij je hebt die jou alles kan, je alles kan vertellen.
Het is een UNESCO werelderfgoed. Ja. Wat kan ik precies van de vertrekken zien?
Nou, in dat paleis kan je eigenlijk alle vertrekken zien. De woonverblijven, de slaapkamers. Die zijn nog niet volledig, zijn die ingericht. Daar moet ik er wel eerlijk bij zeggen, maar daar is men nu nog mee bezig. Maar het is vooral ook alle gebouwen van de buitenkant. Die zijn zo prachtig daar.
En ook hoe het aangelegd is.
Ja, hoe het aangelegd is.
In het landschap zelf.
Ik ben ook heel vaak in Beijing geweest. Ook in de keizerlijke stad. En als je daar komt, is het allemaal steen. En als je in Hue komt, dat is veel sfeervoller. Er staan prachtige bomen, heel veel planten, bloemen.
Verweven met water.
Ja, heel veel water. Het is veel sfeervoller eigenlijk dan Beijing. En iedereen die daar komt, die is ook direct onder de indruk van de pracht die de Vietnamezen zelf hebben kunnen aanleggen.
Ja. Wat voor andere culturele bezienswaardigheden kun je ons aanraden in het midden van het land?
Ja, toch ook nog weer even in Hue. Hè. Hue is echt een culturele stad. Dus je moet ook een van de graftombes van de keizers moet je gaan bezoeken. Dan denk je, een graftombe, wat is nou een graftombe? Maar die zijn allemaal aangelegd in de buurt van de Parfumrivier. Dat is de rivier die door Hue stroomt. En al die tombes die hebben hun ligging vlakbij die rivier. Dat heeft dan weer te maken met de feng shui, met de goede energie die daar dan aanwezig is. En ook daar hebben ze gewoon eigenlijk een soort paleisjes hebben ze daarvan gemaakt. Dus het is niet alleen maar een tombe waar de keizer zou moeten liggen. Nee, het is ook weer het gehele terrein wat bezienswaardig is. Ja.
Inderdaad, een mooie tip.
Ja.
We zakken alweer af naar het zuiden van het land. Heel andere cultuur, zoals je al eerder aangaf. Kun je ons even kort toelichten hoe de regio zich verschilt van de rest van Vietnam?
Hoe het verschilt ten opzichte van het noorden. Het noorden kan natuurlijk veel bergachtiger zijn. In het midden is het grotendeels vlakker. Vietnam heeft een hele bijzondere opbouw. Je kan het vergelijken met een stok met twee van die rieten mandjes eraan. En die twee rieten mandjes is dan het noordelijke en het zuidelijke gedeelte, heel breed. En de rest van de stok is heel vlak, ook heel smal. En dat is eigenlijk het middengedeelte. Dat betekent dat het grootste gedeelte ook aan de zee ligt. Met alle invloeden die dat met zich meebrengt. Zeker als je in augustus, september komt, heb je redelijke kans op tyfonen. Het brengt ook heel veel overstromingen met zich mee. Als je in Hoi An bent, dan moet je eigenlijk naar een oud koopmanshuis gaan, Tam Ki koopmanshuis. En daar staat precies aangegeven hoe hoog het water in dat huis is gekomen. Ja. Dus dat is sowieso al heel indrukwekkend. En Hoi An is sowieso het allerleukste stadje van Vietnam.
Leg uit waarom.
Ja, leg uit. Het wordt ook wel het lampionnenstadje genoemd. Als je daar binnenkomt in die stad, overal in de straten, daar hangen lampions. En dat stadje ligt ook aan het water. De waterkant is prachtig versierd, ook met lampions. En natuurlijk, het is druk. Er zijn veel toeristen, maar die sfeer, die is weer niet druk. Het is gewoon heel relaxed allemaal.
Ja.
En daardoor is het niet erg dat er veel mensen zijn. Want het zijn allemaal rustige toeristen, zeg maar.
Ja. Ja, je kan er ook fantastisch fietsen, hè?
Ja, heerlijk. Je kan er zo mooi fietsen.
Maar ook in de omgeving?
Ja, zo mooi fietsen. Hey, ik maak daar zelf altijd een fietstocht. Ik heb daar een eigen route inmiddels uitgezet. En dan ga je deels langs de huizen waar de mensen wonen op het platteland. Je gaat langs de rijstvelden, je ziet daar de buffels. Je ziet daar bijzondere bomen, de waters, kokosnootbomen. Ja, en je eindigt dan altijd aan het strand.
Ja.
Het is gewoon een heerlijk fietstochtje wat niet mag ontbreken. Maar ik moet wel erop wijzen dat het zijn wel Vietnamese fietsen. Het zijn geen e-bikes. Het zijn gewoon hele simpele fietsjes. Die kosten $200 of $250 per stuk. De remmen, die doen het niet altijd helemaal.
Nee. Dat hoort bij slow travel.
Ja, dat hoort bij slow travel. En dan moet je gewoon op de koop toenemen. Het is gewoon ja, het is gewoon heerlijk relaxed fietsen.
Ja. Hey, we gaan van de kust naar het binnenland toe. Er zijn natuurlijk ook wat tragische elementen aan de geschiedenis van Vietnam. Recente geschiedenis ook. Zou je daar kort even op in kunnen gaan?
Ja, op zich zie je eigenlijk heel weinig van de oorlog. Hè? De oorlog met de Amerikanen. Er wordt, ja, zeker in het noorden wordt er nog steeds propaganda wordt er gedreven van wij, communisten, hè, onder aanvoering van Ho Chi Minh. Die hebben er toch voor gezorgd dat wij uiteindelijk gewonnen hebben. Ja, dat zie je nog wel in het straatbeeld. Maar je ziet verder weinig dingen van de oorlog. Dan moet je echt meer naar het zuiden gaan als je in Ho Chi Minh stad komt. Dan is een absolute must is het War Remnants Museum. Je kan Ho Chi Minh City niet bezocht hebben zonder daar naartoe te zijn gegaan. En dat is een zeer indrukwekkende gebeurtenis als je daar binnenkomt. Het museum heette vroeger Museum van Amerikaanse Oorlogsmisdaden. Dat was helemaal in het begin. Toen werd het Museum van Oorlogsmisdaden, toen de verhoudingen met Amerika beter werden. En nu zijn het eigenlijk de herinneringen aan de oorlog. Het is wel een heel eenzijdig museum wat nog steeds laat zien wat de Amerikanen daar eigenlijk allemaal hebben aangedaan in het zuiden. Het is vooral opgebouwd uit fotomateriaal. Verschillende verdiepingen met allemaal foto's. Met hele duidelijke tekst in het Engels erbij. Dus je kan het zelf allemaal heel goed lezen. En zeker voor de generatie die hier in Nederland die oorlog nog hebben meegemaakt. Het was natuurlijk in de jaren 60, begin jaren 70. Dus veel mensen van in de 60, 70 die nu graag naar Vietnam ook nog reizen. Die kennen die beelden ook nog. En die zien dan dat verhaal van dat napalmmeisje bijvoorbeeld, die daar groots wordt uitgebeeld. En dat is allemaal zo herkenbaar. Je ziet daar helaas hele bloedige foto's van een slachting door de Amerikaan in het plaatsje My Lai. Ook zeer bekend. Dus mensen die daar geweest zijn, mijn gasten, die zijn altijd ontzettend onder de indruk. Maar ze zeggen ook allemaal, Frits, we hadden het niet willen missen. Ja. Omdat het zo typisch bij Vietnam hoort.
Je kan elders ook nog de tunnels.
Ja, de Coochie-tunnels.
Verzet.
Ja.
Kun je daar kort even wat over vertellen?
Ja, de Coochie-tunnels die waren bedoeld om de Vietcong-strijders, dat waren de Vietnamese communisten, om die daarin te verbergen. Zij konden zich dan schuilen voor als de Amerikanen weer gingen patrouilleren door dat gebied. De Amerikanen wilden die Vietcong-strijders te pakken krijgen. Maar die zaten allemaal in die tunnels. En die hadden overal in- en uitgangen die voor de Amerikanen niet te zien waren. En die jongens, die Vietcong-strijders, die kwamen dan uit die tunnels. En die schoten dan van dichtbij natuurlijk weer die Amerikanen neer. Dus dat is een heel indrukwekkend stelsel van meer dan 200 kilometer lengte. Daar ga je naartoe. Je kan een stukje tunnel in. Maar dan moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Die tunnel is inmiddels wel verbreed, verdiept. Dus je kan als buitenlander, kan je er nu een klein stukje, niet kruipen, maar op je hurken, kan je er doorheen lopen. Dus niet het gevoel wat de Vietcong-strijders hadden. Maar dat kan ook niet, want westelingen passen daar gewoon niet in. Dus ze moesten het wel iets uitgebreid hebben. Maar wat je daar wel heel goed ziet, is hoe de Vietcong-strijders daar leefden, onder de grond. En je ziet iets van een hospitaal, van een keuken, van vergaderruimtes. Je ziet hoe vindingrijk zij waren met het maken van wapens. Vaak weer op buitgemaakte granaatmijnen, et cetera, van de Amerikanen. Daarmee maakten ze allemaal weer hun eigen wapens die ze weer gebruikten tegen de Amerikanen.
Ja, het is een interessant
Het is zeer interessant om daar naartoe te gaan. Ja.
Frits, ik wil ook nog even kort wat natuur highlighten. Wat kun je mensen aanraden? Wat zijn een aantal natuurgebieden die je eigenlijk niet mag overslaan?
Nou, er is natuurlijk Ha Long B. Dat is één. Is toch ook de Mekong Delta. Ik vind de Mekong Delta sowieso een prachtig gebied. Ik vind de mensen zijn daar heel anders in het noorden, heel relaxed. Maar varen over de Mekong, niet alleen over de grote Mekong, maar vooral in al die kleine zijriviertjes, door al die kanaaltjes, dan zie je ook echt het leven zoals de mensen dat leven in de Mekong Delta. Je ziet al die bloemen, al die bomen, al die fruitbomen. Er wordt heel veel fruit wordt daar gekweekt. Qua natuur is dat een
De drijvende markten apart, ook, hè?
Ja, ja. Als je veel tijd hebt, dan kan je ook bijvoorbeeld naar het Cat 10 Nationaal Park gaan. Dat is een paar uur rijden vanaf Ho Chi Minh City. En daar zie je nog echt wel iets van het de wildlife in Vietnam. Vietnam heeft ontzettend veel dieren nog. Alleen, het is niet zo snel zichtbaar voor de toerist. Want als die beesten allemaal zouden lopen in de bewoonde wereld, ja, dan waren ze allemaal neergeschoten door de Vietnamezen. Want de Vietnamezen denken maar aan één ding. Hé, daar loopt een beest. Dat is eten. Ja. Dus die beesten die leven echt in nationale parken, ruim opgezette parken. Dat absoluut. Maar de leven ze voor hun eigen veiligheid.
Zijn er goede trails ook? Kan ik daar goed wandelen?
Je kan er goed wandelen. Als je dat zou willen, dan zou je dat toch ook weer het beste kunnen regelen via zo'n lokaal toeristenbureautje. Die weten precies wat mogelijk is. En daar krijg je alle begeleiding en onderdak. Dat wordt allemaal voor je geregeld.
Mooi. Ja. Wat eigenlijk ook een hele goede tip is als je in Vietnam bent, is toch even een uitstapje te maken naar het buurland Cambodja.
Ja.
Dat doe je zelf ook, hè?
Dat doe ik zelf ook.
Kun je kort uitleggen hoe je dat aanpakt en wat ik in zo'n combireis eigenlijk niet mag missen?
Nou, wat ik zelf altijd doe is dan vanuit de Mekong-delta in Vietnam de boot pakken in het plaatsje Chau Dok. En dan gaan we in een paar uur tijd varen we naar Phnom Penh. Ja, en dat vind ik nog steeds een hele bijzondere ervaring, dat je al varend een hoofdstad daar binnenkomt. En Phnom Penh, het is geen mooie stad. Het is een hele drukke stad. Maar er is één ding wat je eigenlijk wel moet zien. Dat zijn de killing fields. We kennen natuurlijk allemaal de periode van Pol Pot, die daar in de tweede helft van de jaren 70 bezig is geweest met het uitmoorden van zijn eigen bevolking. En die killing fields, en daaraan gekoppeld ook de Tuol Sleng gevangenis, dat maakt op de mensen minstens net zoveel indruk als dat museum in Ho Chi Minh City.
Wat kan ik zien?
Wat kan je zien? Ja, ook daar, zeker in die gevangenis, zie je zoveel foto's van mensen die gefotografeerd worden op het moment dat ze gevangen worden genomen. En je ziet gewoon in de ogen van die mensen van dat ze weten, het is binnenkort afgelopen. En als je dan naar die killing fields gaat, mensen kwamen eerst in die gevangenis, daar werden ze verhoord. En vervolgens werden ze naar de killing fields gebracht. En daar werden ze dan meestal doodgeknuppeld om maar kogels te besparen. En dan werden ze in grote gaten gegooid. 129 massagraven zijn daar aanwezig. En als ze daarin werden gegooid, dan werden ze vervolgens met een van de chemicaliën nog weer bestrooid. Om maar te zorgen dat het lichaam inderdaad op zou houden te bestaan. Zand erover. En dat was er dan voor de Cambodjanen. En na de bevrijding van Cambodja, eind jaren 70, begin jaren 80, toen heeft men een deel van die graven opengemaakt. En daar zie je ook allemaal foto's van, hoe al die schedels en botten daar allemaal op de grond lagen. Maar ze hebben later in de jaren 90 hebben ze daar een hele mooie stupa gemaakt. Een stupa, dat is een boeddhistisch gebouw. En daarin hebben ze die schedels en botten op een hele respectvolle wijze daar neergelegd. Ja, en als je daar even binnen gaat en al die schedels die kijken je aan. Het is niet, het is niet angstaanjagend. Mensen denken vaak van, oh, wat een gezicht is dat. Dat is het niet. Het is gewoon heel, door de manier waarop het is neergelegd, krijg je ook weer een heel rustig gevoel eigenlijk over je. En begrijp je eigenlijk niet wat de mensheid zich daar heeft aangedaan.
Ja, echt een moment voor bezinning.
Ja, moment voor bezinning. Ja, ja. Dus dat is een must-see in Phnom Penh. En daarna moet je heel snel doorrijden naar Siem Reap. En daar natuurlijk prachtige tempels van Angkor Wat.
Ja, absolute highlight natuurlijk, absoluut, van het land nog steeds. Ja. Kun je daar kort nog eventjes aanraden wat je sowieso niet mag overslaan?
Ja, wat je niet mag overslaan. Kijk, de bekende tempels is natuurlijk de Angkor Wat zelf. En dat is de allergrootste tempel. Maar mijn lievelingstempel, en die bewaar ik het liefste voor het laatst, dat is de Ta Prom. En dat is de jungle tempel. Je moet je voorstellen, die tempels zijn, sommige daarvan, die zijn 300-400 jaar onbewoond gebleven. En heeft de jungle heeft daar zijn werk kunnen doen. En je ziet daar de wortels van de bomen die veel krachtiger zijn dan al die muren. Hoe die muren zijn omgedrukt. Hoe de wortels eigenlijk de baas zijn geworden in de tempel. En een deel is allemaal gerestaureerd, maar een deel is ook gewoon intact gebleven. Nou, en dat levert gewoon de meest fotogenieke plaatjes op.
Ja. Fijne tips, Frits. Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Ik hoop dat we de mensen thuis ook hebben kunnen inspireren voor wellicht hun eerste of volgende reis naar Vietnam. En tot de volgende podcast.
De Wereld in 30 Minuten is een podcast van Columbus Travel. En deze aflevering over Vietnam is tot stand gekomen in samenwerking met SSC Reizen. Wil je ook graag insider tips voor je volgende citytripbestemming? Luister dan naar de 72 uur in podcast van Columbus Travel en SSC Reizen. Net als De Wereld in 30 Minuten te beluisteren op je favoriete podcastplatform. De muziek gebruikt in deze podcast is van Scott Holmes.